Dit is een podcast van Rijnmond.
Wat niet veel mensen weten, is dat op de plek waar nu de Noordzee ligt, miljoenen jaren lang geen zee lag, maar land. Doggerland. Vaak was Doggerland bedekt met een dikke laag ijs en onbewoonbaar. Maar als het ijs wegsmolt, verscheen er een vruchtbare vallei van heuvels en bossen, waarin de grote Europese rivieren samenkwamen en één woest kolkende rivier vormden. In deze vallei barst het van het leven. Dieren die inmiddels duizenden jaren zijn uitgestorven, trokken in kuddes door het gebied, zoals mammoeten en reuzenherten. En dus ook de dieren die jacht op hen maakten. Sabeltandtijgers, beren, wolven en de eerste mensen. Tot Doggerland begon te verdwijnen. De aarde werd langzaam warmer. Zo warm dat de ijskappen op de Noordpool begonnen te smelten, het water van de Noordzee steeg en Doggerland steeds kleiner werd. Het moet een dreigend gezicht zijn geweest. Onze prehistorische voorouders, die woonden in de omgeving waar nu Rotterdam ligt, zagen de kust per jaar zo'n 100 meter landinwaarts verschuiven. Op de plekken waar opa vroeger op reuzenherten joeg, kon zijn kleinkind nu alleen nog maar vissen. Totdat ook aan het laatste stukje Doggerland in één klap een einde kwam. 8000 jaar geleden. Het begon bij de kust van Noorwegen, diep onder het water. Daar begonnen de aardplaten tegen elkaar aan te schuiven. De mensen die zich in de duinen van Doggerland bevonden, zagen hoe de kustlijn zich meters ver terugtrok. Ze liepen nieuwsgierig het natte strand op, achter het terugtrekkende water aan. Het was doodstil. Minutenlang. Tot de aarde begon te beven. De mensen op het strand keken naar de horizon. In de verte zagen ze iets bewegen, iets wat steeds groter werd en steeds dichterbij kwam. Een grijze muur van 20 meter hoog raasde over de Noordzee hun kant op. De golf verslond alles wat op haar pad kwam, dieren, mensen, bomen, bergen, tot Doggerland was verdwenen.
Je luistert naar Het Monster van de Noordzee. Een vierdelige podcast van Rijnmond. Aflevering 4. Doggerland. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik had nog nooit van Doggerland gehoord. Ik, geboren en getogen aan de kust notabene.
Er wordt in Nederlandse schoolboeken ook nul aandacht aan besteed. Maar Ilias wist ervan, door het duiken en door alle boeken die hij erover had gelezen. Doggerland, daar was Ilias door geobsedeerd.
Ik heb het gevoel dat ik met Doggerland een verborgen schat heb ontdekt. Het idee dat onder die grijze golven, waar ik zoveel in gezwommen en op gesurfd had, een prehistorisch land verborgen ligt. Er gaat letterlijk een wereld voor me open.
Onze Nederlandse bodem ligt vol met resten van mammoeten en andere prehistorische dieren en mensen. En met artefacten. gebruiksvoorwerpen en gereedschap zoals pijlen, speerpunten. De meeste hiervan komen naar boven in en rond de Noordzee. In de netten van vissers en bij baggerwerkzaamheden of opspuitingen.
Of in de handen van twee jonge duikers, Daan en Ilias, die een enorme kaak mee naar boven namen. Deze kaak speelt de hoofdrol in Ilias Peper. Sinds ik weet van het bestaan van Doggerland, kijk ik niet alleen heel anders naar de Noordzee. Ik heb ook het idee Ilias een stuk beter te begrijpen. Doggerland was het land waar zijn prehistorische kaak vandaan kwam. De geboortegrond van zijn monster. Kort samengevat zegt hij in zijn paper het volgende. Omdat de herkomst van de kaak onduidelijk is, kan deze volgens Ilias niet anders dan toebehoren aan een onbekende diersoort. Een dier dat in Doggerland leefde. Eerst als landdier, maar door het stijgende water evolueerde het tot waterdier. Een monster. En hij gaat nog verder. Wie kan met zekerheid zeggen dat dit monster is uitgestorven? Voor hetzelfde geld leeft het nog. Rustig rondzwemmend op de bodem van de zee. Onzichtbaar, net als Doggerland. We kunnen niet bewijzen dat het monster niet bestaat, zegt Ilias. Want wie kan een mysterie nou beter bewaren dan de Noordzee zelf? Het verbaast Laura niet dat Ilias zijn paper terugkrijgt met een groot rood kruis erdoorheen.
Ik had hem ervoor gewaarschuwd. Zijn paper was op heel veel plekken niet wetenschappelijk onderbouwd. Heel veel ook wel, hè? Maar ja, er stonden ook allerlei dingen in die gewoon fantasie waren. Waar hij geen wetenschappelijk bewijs voor had. Waar hij geen bronnen van had genoteerd. En dat is geen wetenschap, dat is pseudowetenschap. Zo werkt het niet op de universiteit.
Voor Ilias komt dit echter als een mokerslag. Zijn levenswerk is met één rood kruis met de grond gelijk gemaakt.
Hij was laaiend. Ik had hem nog nooit zo kwaad meegemaakt. Het leek me op dat moment het beste om hem maar even uit te laten razen. Ik drong toch niet tot hem door. Hij liet over de sms weten dat hij tijd voor zichzelf nodig had en ik respecteerde dat. Alleen had ik niet zo'n lange radiostilte verwacht.
Ik kan er met mijn hoofd niet bij waar deze heftige reactie van Ilias vandaan kwam. Hij kon er toch niet blind van overtuigd zijn dat wat hij in zijn paper beweerde absoluut waar was?
Achteraf denk ik dat Ilias gewoon een enorme afkeer had van menselijke arrogantie. Het idee dat wij mensen alles maar denken te weten. Dat we overal boven staan. Dat die zee met al dat leven en al die geschiedenis en mysteries minder belangrijk is dan onze simpele aardse behoeften.
Na anderhalve week niets van Ilias gehoord te hebben, besluit Laura onaangekondigd langs te gaan bij zijn huis.
Toen ik aanbelde, deed een huisgenoot van hem open. En hij zei toen ook dat hij hem al een week niet had gezien. Ik ben naar binnen gegaan, liep naar zijn kamer, opende de deur. Ik was op zijn bed gaan zitten. Ik probeerde hem te bellen, wel 10 keer. En niets. En terwijl die telefoon eindeloos overging, gleden mijn ogen door zijn kamer. Over zijn spullen, langs de plank aan de muur, met daarop al zijn opgedoken vondsten. En toen viel me op dat dat pronkstuk uit zijn museum ontbrak. Die kaak.
In de vorige aflevering vertelde Daan over Ilias' plotselinge vertrek uit Rokanje naar Leiden, zonder van iemand afscheid te nemen. Ook niet van hem.
Ik had het er wel even moeilijk mee hoor, maar op een gegeven moment heb ik het naast me neergelegd. Ik ging studeren in Rotterdam, rechten. Ik ontmoette nieuwe mensen.
Een jaar lang hoort Daan niets meer van hem. Tot hij eind februari 2003 een telefoontje krijgt.
Het was Ilias. Ja, hij was heel vrolijk. Heel aardig. Het deed alsof het gisteren was dat we elkaar voor het laatst spraken. Ik was er een beetje beduust van. Maar ja, ik vond het ook wel gezellig. We spraken af om elkaar een week later in Rokanje te ontmoeten. En een gezellige avond te hebben. Patatje, biertje in het dorp, jointje op het strand, net zoals vroeger.
Dus pakt Daan aan het eind van de middag het OV naar Rokanje. Als hij Ilias ziet, schrikt hij.
Hij zag er onverzorgd uit. Hij stonk, had kringen onder zijn ogen. Dat klinkt heel oneerbiedig om het te zeggen, maar het leek wel alsof hij onder een brug had geleefd.
Maar als Daan dit ter sprake brengt, antwoordt Ilias dat er niets aan de hand is.
Hij zei dat hij het druk had met zijn studie archeologie, met zijn relatie. Dus ik liet het er maar bij.
Vervolgens gaan de twee oude vrienden samen naar het strand.
Het was een beetje een traditie, blowen op het strand. Op een gegeven moment zijn we de duinen ingeklommen en zijn we in een duinpan gaan zitten waar we iets meer beschut konden zitten. En daar kwam Ilias met het plannetje. Hij ritste zijn rugzak open en haalde een spuitbus met groene graffiti tevoorschijn. Hij wilde nog één keer toeslaan, zei hij. Samen. Net als vroeger. Maar dit keer op een plek waar wij echt een statement konden maken. In het huis van de directeur van de Rotterdamse haven. Daar wil hij het oog in de woonkamer op de muur spuiten.
Ilias heeft uitgezocht waar deze man woont. In een villa in Oostvoorne, een dorp naast Rokanje. En hij weet nog iets. Het gezin is dit weekend niet thuis. Hij had ze al een tijdje in de gaten gehouden.
Ja, dat verhaal strookte natuurlijk helemaal niet met zijn verhaal dat hij druk was met studeren en een relatie hebben in Leiden. Wat doe je dan hier? Waarom weet je dat dat gezin van huis is? Ik vond het maar een vreemd verhaal.
Als Daan aangeeft niet mee te zullen werken aan deze actie, slaat Ilias' humeur om als een blad aan een boom.
Hij kwam heel dicht tegen me aan staan, neus tegen neus. Zei dat ik laf was, dat ik helemaal geen reet gaf om het milieu in de Noordzee. Ja, probeerde hem uit te leggen dat ik mijn carrière niet ging riskeren door in een huis in te breken. En ik zei dat er meerdere manieren waren om het op te nemen tegen de industrie. Dat we nu volwassen waren, geen kinderen meer. Het had weinig gescheeld of hij was me aangevlogen. Ik probeerde hem tot bedaren te brengen, tot hem door te dringen, maar dat lukte niet. Ik ben toen weggegaan. Ik had helemaal geen zin meer in dat gezeik. Dat ik ben weggegaan, daar heb ik later veel spijt van gehad. Achteraf gezien had ik hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen.
Diezelfde nacht krijgt de politie een melding uit Oostvoorne. Inbraak. Een omwonende had gehoord hoe een ruit stuk werd geslagen. De politie gaat er direct op af.
In de woning stond een verwarde jonge man met een groene spuitbus in zijn hand. Er hing een geur van zweet en wiet om hem heen. Nou, we boden hem aan om te douchen op het politiebureau, maar dat wilde hij niet. Ook op ons aanbod om iemand te bellen ging hij niet in. We hebben hem toen in een cel opgevangen om zijn roes uit te laten slapen, zodat we hem de volgende ochtend nuchter konden ondervragen. Toen we de volgende ochtend vroegen waar hij woonde, kon hij daar geen duidelijk antwoord op geven. We stelden voor om met hem naar het huis van zijn pleegouders te gaan, maar dat weigerde hij. In plaats daarvan leidde hij ons naar de plek waar hij de afgelopen nachten geslapen had, zei hij.
Ilias neemt de agenten mee de duinen in, naar de plek waar hij al meer dan een week blijkt te slapen. Een oude Duitse bunker. Er ligt een slaapzak op de grond. Alleen zijn surfspullen staan in een hoek en daarnaast in het donker een rugzak en die enorme kaak. Hij wordt aangeklaagd voor inbraak en vernieling. Omdat hij geen strafblad heeft, mag hij zijn dagvaarding in vrijheid afwachten. Maar deze dagvaarding zal Ilias nooit meemaken.
Er werd gezegd door een voorbijganger die hem voor het laatst had gezien dat hij een rugzak op had toen hij de zee opging. Later wist hij dat niet meer zeker, want het was donker en was ver weg. Maar ik geloof dat het klopt wat die man zag. Ik weet hoe Ilias mentaal in de knoop kon zitten. Hij kon zo vrolijk en opgewekt zijn en dan was hij echt ondernemend. Stond hij ineens bij je op de stoep, nam hij je mee op pad, raakte hij niet uitgepraat. Maar daartegenover had hij ook een donkere kant. Dan trok hij zich terug, was hij onbereikbaar en miste hij die sprankel in zijn blik. Ilias droeg inderdaad een rugzak. Met daarin die grote, zware kaak. Ik denk dat Ilias is gevlucht in zijn eigen fantasie. Die nacht is hij afgezonken naar de plek waar hij het liefste was.
Ik begon mijn zoektocht en deze podcast met het doel om het mysterie van Ilias te ontrafelen. Waarom? Omdat ik niet geloofde dat Ilias zomaar verdronken kon zijn. Ik zag in zijn verdwijning het perfecte materiaal voor een spannende podcast. Maar mijn gesprek met Laura heeft alles in een ander perspectief geplaatst. Nooit heb ik er in de afgelopen 2 decennia bij stilgestaan dat dat een optie kon zijn. Nu ik dit wel doe, schaam ik me dat ik daar nooit eerder over heb nagedacht. Ik dacht vooral aan mijn spannende podcast. Niet aan Ilias. Zo voelt het. Waarom had ik die blinde vlek? Ik denk omdat mijn beeld van Ilias altijd hetzelfde was gebleven. Ik zag hem nog altijd als de onaantastbare superheld uit mijn jeugd. De jongen zoals wie ik ook wilde worden. Zo simpel is het. Maar wat wist ik nou eigenlijk echt van hem? Helemaal niets.
Soms ben ik er blij omdat Ilias nooit heeft hoeven zien hoe het de afgelopen decennia achteruit is gegaan. Dat de Noordzee alleen nog maar intensiever onder controle van de mens is komen te vallen. Dat de exploitatie van gas- en aardoliereserves alleen maar is toegenomen. Net als de industrie, containerschepen, windmolenparken. Maar de Noordzee is veel machtiger dan wij. Dat moeten we niet onderschatten. We denken dat we haar onder controle hebben, dat kleine zeetje van ons. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want voor hetzelfde geld keert diezelfde zee zich op een dag tegen ons. En dan?
Ik heb het idee Ilias een stuk beter te hebben leren kennen. Maar wat vooral overheerst is alles wat ik niet weet. Het liefst zou ik graven tot ik alle antwoorden heb, maar dit is een podcast over Ilias. En 1 ding durf ik nu wel met zekerheid over hem te zeggen. Hij was ongrijpbaar en dat zal hij altijd blijven. Hij heeft waarschijnlijk nooit gewild dat iemand zijn mysterie zou oplossen. Het kan zijn dat de politie gelijk heeft. Het kan zijn dat Ryan gelijk heeft. Dat hoop ik natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat Laura gelijk heeft. Ik heb een vermoeden. Natuurlijk. Maar dat doet er niet meer toe. En zo sluit ik mijn zoektocht naar Ilias af. Tenminste, dat was het plan. Want 1 week voordat deze podcast oorspronkelijk live zou gaan, gebeurde het volgende.
Goedemorgen Zuid-Holland. Dit is het ochtendnieuws van 6 januari 2025. In Rokanje is vannacht de hele voorgevel van een huis beklad met een gigantisch groen oog. Het gaat om het huis van een vooraanstaand directielid van de Rotterdamse haven. Dit oog was het symbool van een milieubeweging die er actief was tussen 2000 en 2003. En het is dan ook meer dan 20 jaar geleden dat het oog voor het laatst werd aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat deze actie verband houdt met het nieuws over de toren.
Misschien kloppen de geruchten dan toch. Ilias leeft nog. Natuurlijk. Dit oog zou door iedereen op dat huis kunnen zijn aangebracht, maar we kunnen niet zeggen dat het niet zo is. Want wie kan een mysterie nou beter bewaren dan de Noordzee zelf?
Je luisterde naar Het Monster van de Noordzee, een 4-delige podcast van Rijnmond. Met Loek Henneman, Gaite Jansen, Yannick Jozefzoon, Annette Malherbe, Sietse van der Meer, Kok Stonders en Harm Duco Schut. En met stemmen van Veza Albayrak, Ruud de Boer en Dave Datema. Scenario en regie, Loek Hennepman en Harm Duco Schut. Muziek, sounddesign, mix en montage, Joost de Jong. Voice-over opnames, Bouke Hennepman. Productie, Michelle González en Hans Groenendijk. Visuele vormgeving, Jeroen Stijgenga. Deze productie werd onder meer mogelijk gemaakt door Jelle Gunneweg, Laurens Collé, Remke Annema, Jacqueline Stokman, Terschellinger Duikers Pam van Vliet en Jan Berghuis en tot slot Felix Max van Kiteactive. Het Monster van de Noordzee kwam tot stand met een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De volledige credits vind je in de show notes. En dan nog dit. Denk jij nou over zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat anoniem op 113.nl.